In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt AIOS interne geneeskunde Tessa Steenbrugge met promovenda Jente Klok uit het Erasmus MC te Rotterdam en met ervaringsdeskundige Willem Arijn over financiële toxiciteit van de diagnose en behandeling van kanker. Willem Arijn deelt haar ervaring over werken als ex-patiënte. Jente bespreekt de gegevens uit een groot Nederlands onderzoek naar de prevalentie, kenmerken en impact van financiële toxiciteit bij Nederlandse patiënten met kanker die 5 jaar of langer na de diagnose nog in leven zijn.
Meer en meer mensen overleven kanker en krijgen te maken met de langetermijn gevolgen van de diagnose en behandeling. Langetermijn gevolgen zijn onder andere cardiotoxiciteit, vermoeidheid, seksuele dysfunctie, psychische klachten en ook financiële toxiciteit. Ik spreek er vandaag over met Jente Klok. Zij heeft biomedische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en momenteel doet zij promotieonderzoek in het Erasmus MC. Zij doet dat bij promotoren Joachim Aerts en Hester Linksma en co-promotor David van Klaveren. En dat combineert ze met het coördineren van projecten voor het longkankernetwerk Zuidwest-Nederland. Samen spreken wij Willem Arijn over haar persoonlijke ervaring met financiële toxiciteit. Jente, welkom.
Dank je.
Jente, we gaan het vandaag hebben over financiële toxiciteit. En kan jij uitleggen wat met deze term bedoeld wordt?
Ja, in het kort kan je zeggen dat financiële toxiciteit de som is van de objectieve last en de subjectieve stress. En met objectieve last wordt eigenlijk bedoeld wat is nou inkomensverlies of extra uitgaven van een behandeling. En de subjectieve stress is wat moeilijker te omvatten, maar dat zijn eigenlijk de psychologische gevolgen. De manier van hulp zoeken en ook coping. En met coping bedoelen we welke maatregelen heb je moeten nemen. Dus kan je bijvoorbeeld niet meer op vakantie, tot aan bepaalde behandelingen niet meer willen doen omdat ze te duur zijn.
Ja, dat is een heel breed begrip en een dubbele of misschien wel driedubbele last voor patiënten die al behandeld zijn voor kanker. En is deze financiële toxiciteit specifiek voor patiënten behandeld voor kanker?
En je ziet in de wetenschap dat bij financiële tox er voornamelijk onderzoek gedaan wordt bij kankerdiagnoses. Maar het is eigenlijk een containerbegrip voor alle ziektes als je daarvoor een behandeling krijgt. Iedereen die een behandeling krijgt kan te maken krijgen met financiële toxiciteit. En dat er nou in de wetenschap voornamelijk gefocust wordt op kankerdiagnoses, daar weet ik wetenschappelijk niet zozeer het antwoord op, maar ik heb daar wel zelf een idee over. Ik denk, als je kijkt naar een kankerdiagnose, dan is de behandeling enorm duur. Dat wordt in Nederland vergoed, maar daar komt altijd een deel terug bij de patiënt. Bij een kankerdiagnose komen bijwerkingen kijken. En de bijwerkingen, die kosten heel erg veel geld. Moet je bijvoorbeeld denken aan dat je van een behandeling kan aankomen of juist afvallen, een volledig nieuwe garderobe nodig hebt, tot aan dat je gebitsproblemen hebt door bestraling, waardoor extra tandartskosten. En dat zijn echt specifieke kosten die terugkomen bij de patiënt. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat je bij kankerbehandelingen veelvuldig naar het ziekenhuis moet komen, extra reiskosten, parkeerkosten. Dus overal, als je kijkt naar alle kankerdiagnoses en dat even vergelijkt met gewoon even alle andere chronische ziekten, platgeslagen denk ik dat precies de voorbeelden die ik net noemde, dat je grote risico loopt bij een kankerdiagnose voor financiële toxiciteit en dat daarom in de wetenschap er meer aandacht voor is.
Ja, omdat het eigenlijk op heel veel facetten invloed heeft.
Zeker, ja. Ja.
Nou, voordat we jouw onderzoek helemaal induiken, spreken wij Willem Arijn. En zij wil met ons delen welke financiële gevolgen zij momenteel ervaart en heeft ervaren als ex-patiënte met kanker. Willem Arijn kreeg op haar 7e leukemie en is daarna nog 5 keer behandeld voor een recidief. De laatste keer is inmiddels 6 jaar geleden en toen was zij net 20 jaar en bijna klaar met het afronden van haar opleiding tot onderwijsassistent. Hoi Willem Arijn.
Hoi.
Nou, Willem Arijn, ik noemde het al in de introductie. Jij kreeg het laatste recidief toen je bijna klaar was met je opleiding. Kan je ons vertellen hoe dat toen verder ging voor jou?
Ja, dat klopt. Ik was echt bijna klaar, bezig met de laatste loodjes. En de behandeling aan zich was heel onzeker, want nou ja, het was de zoveelste keer. En ja, het was eigenlijk maar een beetje afwachten of dat zou slagen. Maar ja, ik vond het idee dat als ik beter zou worden, als de behandeling zou helpen, dat ik daarna dan weer terug moest naar school. Weer verder met die opleiding. Dat vond ik een heel naar idee. Ik wilde meer een soort perspectief. En ik had heel veel zin om te gaan werken. Dus ik wilde gewoon dat ik dan ook aan het werk zou kunnen. Dat ik het gewoon daarvoor deed ook. Ja, en toen heb ik in overleg met school, heb ik eigenlijk de opleiding tijdens de behandeling af kunnen ronden. Beetje vanuit het ziekenhuis, beetje vanuit thuis. Ja, dus dat is toen uiteindelijk gelukt.
Nou, ontzettend knap van je dat dit je gelukt is tijdens de behandeling. En toen de behandeling afgerond was, heb jij toen meteen een baan gezocht en gevonden?
Nou, ze hadden tijdens mijn opleiding, je rondt je opleiding af met een stage. En tijdens die stage hadden ze al gezegd dat er misschien ruimte was om te blijven. Om daar te werken. Alleen werd ik toen ziek en toen was de behandeling klaar. En toen heb ik eerst een poosje thuis gezeten, omdat ik bepaalde medische afspraken graag af wilde wachten. Ik was een beetje bang dat ik aan de slag zou gaan en gelijk weer langdurig uit zou vallen. Dus ik heb een paar maanden gewacht en toen heb ik mijn laatste stageplek, die school, opgebeld en gevraagd of ik daar mocht komen werken. En dat kon.
Ja, fijn. En wat voor werk doe jij nu?
Ik heb toen 4 jaar daar als onderwijsassistent gewerkt op een gewone basisschool. En inmiddels werk ik in het begin vorig jaar in een taalklas voor anderstalige nieuwkomers, dus kinderen die gevlucht zijn of kinderen van arbeidsmigranten, in ieder geval die de taal moeten leren, die komen eerst een jaartje naar ons. Dat doe ik 2 dagen. En 1 dag in de week werk ik met volwassen vluchtelingen in het taalonderwijs. En dat is dan deel van hun inburgeringstraject. Dus ik zit echt nu volledig in het taalonderwijs en dan nog steeds als onderwijsassistent.
Ja, en dat doe je dus 3 dagen in de week?
Ja, totaal is het 18 uur.
En waarin word jij nog beperkt als ex-patiënte, terwijl je nu ook aan het werk bent? Kan je dat aan ons uitleggen?
Nou, ik heb eigenlijk mijn beroepskeuze al best wel om mijn gezondheid aangepakt. In die zin dat ik liever door was gegaan voor leerkracht of docent. Dat was qua energie en zo niet haalbaar. Dat was te intensief. En in mijn baan nu, ik loop er niet heel erg tegenaan, want ik kan het meeste werk zittend doen. Ik maak kortere dagen. Dus dat is op zich te doen. Er zijn altijd wat kleine dingen die wel lastiger zijn. Een excursie, een pleinwacht lopen. Dat zijn wel dingen die steeds terugkomen. Maar mijn werk is gewoon heel vermoeiend. Sowieso voor mij. Dus ik word niet beperkt in de zin dat ik veel dingen niet kan. Maar ik kom er wel heel moe van thuis. En ik heb echt tijd nodig om bij te komen. Dus ja, 18 uur is daardoor de max. En dat is dan wel weer heel vervelend, omdat dan je inkomen ook lager is.
Ja, begrijpelijk. En is daar een vangnet voor jou?
Wat dat inkomen betreft niet echt. Ik heb in de tijd toen ik aan het werk ging geprobeerd om uit te zoeken of er een uitkering was waar ik recht op had. En die was er niet. Dus dat is wel een hele vervelende situatie.
Ja, dat lijkt mij ook. En kan je uitleggen waarom dat er niet is?
Het is zo dat als je helemaal niet kan werken, dus je hebt de leeftijd om aan je eerste baan te beginnen, maar je kan gewoon niet werken, dan krijg je wat jong. Maar ik kan wel deels werken. 18 uur is niet zoveel, maar het is soort wel te veel daarvoor. Dus ik heb een medische urenbeperking, maar alleen als ik helemaal niet zou kunnen werken, zou ik wat jong gekregen hebben. En bijvoorbeeld, je hebt ook een WIA-uitkeringen, maar dan, dat is meer, daar kom je voor in aanmerking als je al aan het werk bent en je wordt dan ziek en je kan dan niet meer volledig werken. Dan kom je soms daarvoor in aanmerking. In mijn situatie val je eigenlijk een beetje tussen al die regelingen door en heb je nergens recht op.
Ja, jij hebt eigenlijk extra pech omdat je zo jong was toen je ziek werd en nog met werken of je überhaupt je werkende leven moest beginnen.
Ja, dat klopt. Dat is echt een nadeel geweest.
Ja. En wil je met ons delen hoe dat emotioneel gezien voor jou is? Ja, het is toch wel heel anders, denk ik, dan leeftijdsgenoten en vriendinnen die ja, in een andere situatie zitten.
Ja, zeker. Ja, dat is inderdaad heel lastig. Waar ik daarbij op het moment het meest tegen aanloop is dat ik heel graag uit huis wil, op mezelf wil wonen. Ik ben 26, dus dat is denk ik ook een hele logische wens. En ja, dan zie je bij leeftijdsgenoten of bijvoorbeeld bij mijn zus die een paar jaar ouder is, dat dat, nou ja, in deze tijd ook lastig is voor iedereen, maar toch in vergelijking met mij heel soepel gaat. Terwijl het voor mij door mijn inkomen en het feit dat dat niet aangevuld wordt door een uitkering eigenlijk een stap is die vrijwel onmogelijk is. En ja, dat is iets wat ik heel lastig vind. En daarnaast zie je sowieso in het algemeen al dat leeftijdsgenoten mee kunnen. Ja, dus dat komt er een beetje bovenop.
Ja, heel begrijpelijk. En krijg jij hier hulp bij en heb jij hulp gekregen in het uitzoeken van dat stukje, heb je recht op een uitkering of ja, wat je zelf zei, waar sta je en waar heb je recht op na de behandeling en met beginnen met werken?
Ja, ik ben toen vanuit, ik liep bij de revalidatie, fysio en ergo vooral. En toen ben ik daar op die poli ook een keer in maatschappelijk werk geweest. Zij zou me toen helpen om dit uit te zoeken. Dat heeft ze ook gedaan, maar toen kwamen we uit op een indicatie banenafspraak. Dus dat ik die bij het UWV kon aanvragen. Wat zij er toen niet bij vertelde, wat ze denk ik zelf niet wist, is dat dat een, op zich een goede regeling is. Als je niet aan het werk kan komen, is de gemeente daarmee namelijk verplicht om jou te helpen met werk zoeken. Het is ook voor werkgevers iets aantrekkelijker om je aan te nemen, zeg maar, ondanks je gezondheid. Maar ja, ik kon een baan eigenlijk heel makkelijk vinden en had dat niet per se nodig. En wat daar dus niet bij hoorde, is dat je een uitkering krijgt. En dat had zij duidelijk ook niet helder. En later ben ik nog wel eens via wegkundige bij een van de follow-up afspraken doorgestuurd naar nog een andere maatschappelijk werker. En die had een beetje zoiets van, joh, ik kan dit wel nogmaals voor je uit gaan zoeken, kijken of dit nou klopt. Maar je kan veel beter dat bij de gemeente doen. Dus toen ben ik bij maatschappelijk werk van de gemeente geweest. En die kon eigenlijk direct bevestigen dat wat we zelf al uit hadden gezocht, dat ik nergens recht op had, dat dat inderdaad klopte. Wij hadden daar een beetje onze vraagtekens bij, van zien we iets over het hoofd? Want het zijn natuurlijk heel veel ingewikkelde regels. Maar zij kon meteen vertellen dat dat helaas inderdaad klopte.
Ja, en wat voor hulp had jij graag gekregen?
Nou, kijk, dat ik geen recht heb op een uitkering, dat heeft te maken met regels en wetten. Kijk, die kunnen ze in het ziekenhuis niet voor je oplossen of aanpassen. Dus in die zin hadden ze niet heel veel meer kunnen doen. Wat wel fijn was geweest, is als je dan bij maatschappelijk werk komt in het ziekenhuis, dat zij ook echt goed op de hoogte zijn. En dat je niet dus voor iets naar het UWV gaat waar je inderdaad recht op blijkt te hebben, maar waar je weinig aan hebt. Of dat je eerst weer doorgestuurd wordt naar de gemeente, waar een hele lange wachtlijst was. Ja, dat scheelt gewoon. Je hebt weinig energie, je hebt genoeg aan je hoofd. Dus het is, ja, heel fijn als de mensen die daarvoor zitten dat gewoon ook echt helder hebben. Als dat in het ziekenhuis al een helder verhaal is.
Ja, dat er echt persoonlijk met jou wordt meegedacht, hoor ik je denk ik zeggen.
Ja, de bereidheid om mee te denken was er wel. En het viel me eigenlijk ook mee dat er wel aandacht voor was. Na een stamceltransplantatie is er in mijn ziekenhuis best wel aandacht voor dat soort dingen, denk ik. Omdat ze dan sowieso heel breed kijken naar alle gevolgen. Maar ja, de bereidheid kan er zijn. Maar als degene die jou helpen niet goed op de hoogte zijn van wat er kan, dan kom je dus in een onnodig lang traject terecht, zeg maar. Het had allemaal makkelijker en minder omslachtig gekund.
Vat ik het goed samen dat je het gevoel hebt dat je van het kastje naar de muur bent gestuurd en dat het vooral vanuit jouw eigen proactiviteit moest komen?
Ja, een beetje wel. Hoewel ze er dus wel in het ziekenhuis over begonnen. Ook wel vroeger wil je naar maatschappelijk werk. Die kunnen meedenken over jouw financiële situatie. Dus dat vond ik mooi. Maar als je het dan vervolgens verder toch een beetje zelf uit moet zoeken, ja, dan voelt dat inderdaad uiteindelijk wel zo, denk ik.
En heb jij een advies voor zorgverleners die hopelijk luisteren naar de podcast, hoe zij dit beter kunnen aanpakken?
Ja, ik denk dat vooral de professionals die met de meer praktische gevolgen bezig zijn. Of misschien ook wel artsen. Maar dat ze echt goed op de hoogte zijn. Dat je niet in een onnodig lange... Dat je geen hele reeks afspraken hebt om erachter te komen hoe het in elkaar zit. Dat je dat gewoon snel weet en ja, daarop in kan spelen.
Ja, heel begrijpelijk om je energie te besparen eigenlijk, hè?
Ja, dat zou gewoon heel fijn zijn. En ik had ouders die meedachten en ik was er... Ja, ik ben van jongs af aan wel gewend om zulke dingen uit te zoeken en dat lukt me aardig. Maar ook niet iedereen kan dat misschien. En dan is het wel fijn als er gewoon direct vanuit het ziekenhuis hele concrete hulp is en dat goed voor je uitgezocht wordt. Wat mensen concreet meedenken.
Ja, absoluut. Nou, ik denk dat we met die boodschap de podcast verder gaan opnemen. Ik wil jou heel erg bedanken voor het delen van jouw ervaring.
Ja, graag gedaan.
Ja, het tweede deel van de podcast. Dat was een heel indrukwekkend verhaal van Willemarijn.
Zeker. En
ik denk dat het ook illustreert dat elke situatie eigenlijk heel uniek is en andere aspecten meebrengt waar patiënten tegenaan kunnen lopen en andere stressoren. Jente, jouw onderzoek. Hoe hebben jullie het onderzoek naar de financiële toxiciteit in Nederland aangepakt?
Ja, dit is een vraaglijstonderzoek geweest, wat in oorsprong een doneer-je-ervaring is geweest vanuit de NFK, de Nederlandse Federatie voor Kankerorganisaties. Doneer je ervaring is een panel voor en van kankerpatiënten. En de vraaglijst is ontwikkeld door patiëntenorganisaties, ervaringsdeskundigen, maar ook de Federatie Financieel Planners en het NIBUD zijn hierbij betrokken geweest tot ontwikkeling. In 2021 is de vragenlijst op social media en via de mail rondgestuurd. Heeft de NFK daar zelf ook een rapportage over geschreven. En die zagen wij in Erasmus MC en toen dachten we, hier willen we wat mee.
En die vragenlijst die was dus vrij beschikbaar en patiënten mochten vrijwillig kiezen of zij die vragenlijst gingen invullen.
Ja, exact. Het was echt een openbare oproep.
Ja, precies. En kan je een paar voorbeelden geven uit die vragenlijst?
Er is daar onder andere over de objectieve last en de subjectieve stress uitgevraagd. Dus het inkomensverlies of ze extra uitgaven hebben ervaren. Ze hebben in retrospect gevraagd in hoeverre patiënten goed konden rondkomen ten tijde van diagnose en hoe dat is veranderd 1, 3 en 5 jaar na diagnose. Maar ze hebben er ook bij meegenomen wat een type inkomen is geweest, hoe dat is veranderd na diagnose, wat voor effect het op hun partner heeft gehad, hebben ze hulp gevraagd en zo ja, van wie hebben ze hulp gekregen.
Ja, heel uitgebreid. En alle aspecten die je hiervoor genoemd hebt zijn aan bod gekomen, denk ik.
Zeker. Ja.
En dan hebben een heleboel patiënten die vragenlijst ingevuld, maar jullie hebben een selectie gemaakt van het aantal patiënten van wie jullie de vragenlijst gebruikt hebben.
Ja. Wij hebben specifiek gekeken naar patiënten die meer dan 5 jaar na diagnose zaten ten tijde van het invullen van de vragenlijst. En daar hebben we voor gekozen omdat we de langetermijn gevolgen van de financiële toxiciteit wilden onderzoeken. Dus het is bekend dat op het moment dat jij start met de behandeling, dat er ontzettend veel verandert, minder kan werken en dat je gewoon extra uitgaven hebt van de behandeling zelf. En er is in Nederland een vangnet, de eerste 2 jaar dat de loon doorloopt. En wij waren juist geïnteresseerd van, oké, maar wat als je nou 5 jaar na diagnose zit, stabiliseert het dan? Val je weer terug naar het oude normaal? Ben je misschien nu gewend aan een nieuwe situatie, waardoor je gemakkelijker met de financiële stress kan omgaan? We merkten dat dat voornamelijk een vraagstuk is wat onderbelicht was in de wetenschap.
En kan je de respondenten beschrijven die jullie dan gebruikt hebben? Hoeveel jaar zij na diagnose waren en of ze nog actieve ziekte hadden, een type werk bijvoorbeeld?
Ja, in totaal hebben we 2391 respondenten gehad. Gemiddeld zaten zij 9 jaar na diagnose. Gaf 69% aan dat ze genezen waren van kanker. Overige ongeveer 30% gaf aan dat ze een chronische vorm hadden van kanker. In de vragenlijst is helaas niet uitgevraagd of ze op dat moment nog in behandeling waren. Dus we weten niet of ze curatief of palliatief nog behandeld werden.
En weet je ook wat voor soort werk mensen deden?
Ja, dus er is uitgevraagd wat voor type inkomen ze hadden ten tijde van een diagnose en ten tijde van het invullen van een vragenlijst. Ten tijde van de diagnose was het overgrote deel gewoon in loondienst of als ZZP'er kreeg die zijn inkomen. En ten tijde van het invullen van een vragenlijst zie je dat dat drastisch verlaagd is. Nou, is een grote groep is natuurlijk gewoon met pensioen, 9 jaar later of met vervroegd pensioen. Maar je ziet dat een kwart ook arbeidsongeschikt is geworden en dus sociale arbeidsongeschiktheid uitkering krijgt.
En hoeveel patiënten krijgen te maken met objectieve financiële toxiciteit na de behandeling van kanker?
Ja, en dus van de 2391 patiënten geeft 75% geeft aan dat ze zowel inkomen als extra uitgaven ervaren na diagnose. We hebben dus uitgevraagd in hoe goed kan je rondkomen. En dan zie je dat ongeveer 2% aangeeft dat ze moeilijk tot zeer moeilijk kunnen rondkomen ten tijde van diagnose. En na 1 jaar is dat vergroot naar 11%. En opvallend is dat dat dus niet stabiliseert bij de 3 en 5 jaar na diagnose. Dus het blijft 13% die aangeeft dat ze moeilijk tot zeer moeilijk kunnen rondkomen. En ja, daar zie je dus geen verbetering in over de jaren heen.
En je hebt ons uitgelegd, een ander stukje van de objectieve financiële toxiciteit naar kanker zijn de extra kosten die komen kijken na de behandeling. Kan je ons vertellen wat uit de vragenlijsten naar voren komt?
Ja, dus de open vragen zijn er geweest waarin uitgevraagd is van welke extra kosten moeten we dan aan denken. En opvallend, ontzettend vaak geantwoord de eigen risico. Maar je moet ook denken aan zalven voor uitslag die niet vergoed worden. Wat ik net al zei, een nieuwe garderobe, nieuw bed. Tandartskosten, dat zijn echt allemaal extra kosten. En dan daarnaast de praktische kosten, de reistijden, de parkeerkosten. Gewoon van en naar het ziekenhuis gaan.
En hoe zit dat voor paramedici? Kosten die daarvoor gemaakt worden, wordt dat dan nog wel gedekt in de zorgverzekering?
Dat verschilt. Dat is per verzekering is dat natuurlijk verschillend. Ja,
ja, logisch. Oké, jullie hebben ook gevraagd naar de subjectieve financiële stress eigenlijk. De financiële toxiciteit die patiënten ervaren hebben. Kan je dat toelichten?
Ja, dus als we even kijken naar het stukje, hebben patiënten maatregelen moeten nemen? Dan geeft 86% aan enigszins in een vorm een maatregel moeten nemen. En dan kan je denken aan niet meer op vakantie kunnen gaan, spaargeld aangeraakt, tot aan keuzes moeten maken in hoe ze boodschappen doen. En wat opvallend is, is dat deze maatregelen, die raken het hele gezin. Het is niet alleen de patiënt, maar het is voor het hele gezin heeft dat eigenlijk een effect. 58% van de respondenten geeft aan dat de objectieve last negatief effect heeft gehad op hun psychologisch welzijn. En dat het ook effect heeft gehad op hun relaties met omgeving, partner, kinderen, familie.
Ja, heftige data denk ik om terug te krijgen. En de coping, de manier waarop mensen hiermee omgaan?
Ja, de coping is denk ik het lastigste uit de vragenlijst te trekken. Dus er is uitgevraagd of mensen hulp hebben gezocht. En daarbij heeft een groot deel heeft aangegeven, ja, ik heb eigenlijk geen problemen gehad om te praten over mijn financiële problemen. Maar geven ze wel aan, ja, ik vind het ook wel gewoon een privézaak. Dus ik heb ook geen behoefte om er met anderen over te praten. En de mensen die aangeven, ja, ik heb eigenlijk wel behoefte gehad aan hulp. Daarvan heeft een derde dan ook daadwerkelijk die hulp ook maar gekregen. En als je dan kijkt van wie hebben ze de hulp ontvangen, dan is het van naasten en van familie. Ja, ik denk dat correspondeert een beetje met het verhaal van Willem-Marijn. Dat op het moment dat jij in een omgeving zit waar je dus die hulp kan ontvangen, dan weet je hoe je de hulp moet zoeken. Maar het proactief zelf bij een zorgverlener of de gemeente zoeken, is vaak een stap of een brug te ver.
En kan je ook iets zeggen over of dit blijvend is voor patiënten? Want er waren patiënten die nog langer na de diagnose waren, 9 jaar of langer na de diagnose.
Ja, dus voor de objectieve last, dus het inkomensverlies en extra uitgaven, is dat makkelijk uit te vragen. En geeft zeker het overgrote deel aan dat inkomensverlies permanent is gebleken. En de extra uitgaven voor een groot deel ook. Voor de subjectieve last is dat moeilijker te vatten. Maar goed, wat we dus aangaven, de vraaglijst is ingevuld gemiddeld 9 jaar na diagnose. En ze hebben nog steeds deze subjectieve stress. Dus ik denk dat we daarmee wel kunnen concluderen dat het in ieder geval een langetermijn gevolg is. We hebben ook gevraagd of patiënten zich nog steeds zorgen maken over hun financiële toekomst. En ook daarvan geeft de helft aan dat ze dat op dit moment nog steeds ervaren.
En is dat vergelijkbaar met andere studies?
Ja, er is een grote studie gedaan door het NKI. En zij hebben 2500 patiënten in 25 landen onderzocht. En daarin hebben ze eigenlijk vergelijkbare resultaten gevonden. Daarbij zagen ze dat patiënten inderdaad inkomensverlies ervaarden en extra uitgaven. En opvallend was daar juist dat Nederland daar nog redelijk goed scoorde. En ik denk als je dat dan, dat je ons onderzoek in dat licht dus kan stellen en wel kan bedenken van ja, Nederland is een goed zorglandschap waarin we het eigenlijk heel erg goed geregeld hebben en dat we nog steeds patiënten hebben die deze financiële stress ervaren. Ja, als je dat dan wereldwijd doortrekt, dat de problematiek eigenlijk nog urgenter is.
Ja, helemaal met je eens. En ik kan me voorstellen dat jongere mensen, zoals Willemarijn, de AJA's in het algemeen, specifiek meer risico hebben op financiële toxiciteit. Dat kwam volgens mij ook uit een recent Europees onderzoek. Is dat hetzelfde onderzoek als wat jij net bedoelde? Van Koppenolle. Hebben jullie daar ook nog naar gekeken? Of hebben jullie groepen gemaakt van de patiënten?
Ja, omdat wij ons specifiek gericht hebben op meer dan 5 jaar na diagnose, is de groep jonge respondenten is heel klein. Want die zitten gewoon nog niet 5 jaar na diagnose. En doordat de leeftijdsgroepen op die zo klein werden, konden wij daarin geen goede analyse maken. Wel weten we uit eerder onderzoek, is het wel bekend dat inderdaad de AJA's een hoger risico lopen, omdat ze nog geen buffer hebben, omdat ze die carrière ladder nog niet opgegaan zijn. En is uit onderzoek ook wel gebleken dat als je een zeldzame ziekte hebt, dat dan heb je expertisezorg nodig en die is over het algemeen duurder. En dat komt toch ook terug bij de patiënt.
Ja, het is goed om aandacht voor te hebben dat deze groepen patiënten eigenlijk nog meer risico lopen. Ik denk dat jullie een hele mooie studie gedaan hebben die heel veel inzicht heeft gegeven en duidelijk aangeeft dat er ook in Nederland nog ruimte voor verbetering is. En je noemde het altijd een cross-sectionele datastudie, waar ook altijd kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Waar jullie denk ik ook al hebben over nagedacht. En wat zijn de factoren waar wij rekening mee moeten houden qua representativiteit van de data?
Ja, omdat het een cross-sectionele survey is geweest, kunnen wij helaas niet een link leggen tussen financiële toxiciteit en bijvoorbeeld kwaliteit van leven. Heeft dat effect gehad? Hoe is dat veranderd over de jaren heen? Ik denk dat dat heel interessant is om toch op een soort langer termijn patiëntenjourney te kunnen volgen om te zien wat voor veranderingen en gevolgen daar zijn. Daarnaast we vragen patiënten die meer dan 5 jaar na diagnose zitten. Dan heb je altijd, kan je te maken hebben met een recall bias. Dus is de herinnering correct met zoveel jaar geleden? En hebben we hier niet te maken met een over- of een onderrepresentatie van de ernst van de financiële toxiciteit? En als laatste, het is een openbare aanvraag geweest om deze vragenlijst in te vullen op social media en via de e-mail. Daarin is extra benadrukt wel om vooral in te vullen als je een kankerdiagnose hebt en gewoon omdat we open willen weten wat de financiële gevolgen zijn geweest. Ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen dat als je financiële gevolgen hebt ervaren, dat je eerder bereid bent om zo'n vraaglijst in te vullen. Dus ja, een soort selectiebias is zeker ook wel iets om in gedachten te houden.
Ja, ik denk belangrijke punten die we zeker in gedachten moeten houden. En dan wilde ik je nog vragen, uit verschillende studies uit Amerika is ook gebleken dat financiële toxiciteit geassocieerd is met een minder goede overleving. Onder andere door een lagere, dat noemen zij health related, kwaliteit van leven, maar mogelijk ook door lagere therapietrouw vanwege de extra kosten. Amerika heeft natuurlijk een heel ander zorgsysteem dan wat wij hebben. Hebben jullie hier ook naar gekeken of er een relatie is met de overleving?
Helaas hebben wij geen overlevinggegevens in deze vragenlijst zitten, dus konden wij hier niet naar kijken. Ik weet dat IKNL hier onderzoek naar heeft gedaan in 2024 en ik heb dat er even bijgepakt. En zij kwamen wel tot de conclusie dat patiënten uit de lagere sociale klasse 10% lager scoort op de 5-jaars overleving. En dat dat voor mannen zelfs 12% is en voor vrouwen 7. Dus ook in Nederland is dit zeker iets wat meespeelt.
Ja. En dan, nou ja, we moeten hier denk ik rekening mee houden. We gaan het zo hebben over jouw adviezen aan zorgverleners, maar denk je dat we de financiële toxiciteit ook moeten meewegen in keuze voor behandeling? Moet het bijvoorbeeld opgenomen worden in de ESMO, Magnitude of Clinical Benefit Scale, als parameter?
Nou, ik denk dat de belangrijkste conclusie van ons onderzoek, wat ik de artsen wil meegeven, is dat we financiële toxiciteit gaan zien als een bijwerking van een kankerbehandeling. En als we het ook gaan behandelen als een officiële bijwerking van een mogelijke behandeling, dan zou het besproken moeten worden in de spreekkamer.
Voor start van de behandeling bedoel je?
Ja, het is moeilijk om natuurlijk te kunnen overzien wat het voor een patiënt gaat betekenen, omdat het zo per individu verschillend is. Omdat alle omgevingfactoren van een patiënt invloed hebben in hoeverre die patiënt ook daadwerkelijk financiële toxiciteit gaat ervaren.
Nou, je hebt net ook al duidelijk uitgelegd dat de omgeving van een patiënt een hele belangrijke rol speelt. En heeft dan, denk je, de therapie of het type therapie nog invloed op de financiële toxiciteit die patiënten ervaren? Moeten we dit dan in studies die gedaan worden gaan rapporteren, dat we hier beter van op de hoogte zijn? Of gaat het veel meer om die patiëntgerelateerde factoren, denk jij?
Goede vraag. Ik
denk, per behandeling is denk ik de toxiciteit, zeg maar de fysieke toxiciteit, wel weer anders. Wat misschien invloed heeft op wat de patiënt dan op de lange termijn nog aan financiële last daarvan kan ervaren.
Ja, dus wat ik eerder al aangaf, de bijwerkingen van een specifieke behandeling, die zorgen vaak voor de extra kosten. Dus de bijwerking van radiotherapie, dat je verhoogde tandartskosten hebt. Dus op die manier zou je best per behandeling kunnen uitwerken wat zijn mogelijke gevolgen. Daarnaast is het wel degelijk de karakteristieken van de patiënt dat meespeelt. Want als jij een longkankerpatiënt bent van 68 en je zit in stadium 4, ja, dan denk je helemaal niet meer na over teruggaan naar werk. Maar als je een patiënt zoals Willem-Marijn hebt, dan is dat wel veel meer nog van toepassing van, oké, hoe kan ik zorgen dat ik weer energie krijg en dat ik weer terug kan komen in de maatschappij. Dus ja, ik denk dat dat wel degelijk een grote belangrijke rol speelt in hoeverre jij stress ervaart als jij weer een dagelijks ritme krijgt.
Ja, duidelijk. En ik hoorde je net zeggen, het belangrijkste is dat zorgverleners hier aandacht voor hebben. En is er een specifiek advies wat jij aan zorgverleners in de oncologie, dan wel de hematologie, wil geven?
Ja, dus zoals wat ik net zei, ik denk dat het besproken moet worden in de spreekkamer. En er komt natuurlijk steeds meer een nadruk op waardegedreven zorg, waarbij prompts ook steeds prominenter gebruikt worden. En ik denk dat dat een hele mooie tool zou kunnen zijn om gewoon een vraag in te kunnen opnemen van: ervaart u financiële stress? En dat dat een gesprekstarter zou kunnen zijn in de spreekkamer. Het kan ervoor zorgen dat patiënten er op voorhand al over na gaan denken, dat ze zich bewust van worden dat het een thema is dat ze kunnen bespreken met hun zorgverlener. En dat het in ieder geval een bewustwording ontstaat. En wat we net ook in het gesprek met Willem-Marijn hadden, de zorgverlener is niet degene die het probleem kan gaan oplossen. Maar als we in ieder geval goede, gestuurde zorg, goed gestuurd patiënten kunnen doorverwijzen, kan dat denk ik patiënten heel erg veel ontlasten.
Ja, heel mooi advies. Nou, we hebben al mooie adviezen besproken en tips voor zorgverleners. En heb jij ook nog een toekomstdroom of ambitie of gedachten over hoe de zorg in zo'n geheel hier beter op ingericht kan worden of verbeterd kan worden?
Ja, dus ik heb net vooral gefocust op wat zou er in de spreekkamer verbeterd kunnen worden. Maar in gesprek met een arts uit het Erasmus MC, die benadrukte bij mij van ja, als ik in het EPD zalf voorschrijf, dan kan ik niet zien of merk A of merk B vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Dat is een stuk, daar denk ik niet over na, klik gewoon wat aan. Dus als we daar op de achtergrond eigenlijk veel meer informatie kunnen geven voor artsen, kunnen ze daar ook wat andere keuzes in maken die uiteindelijk patiëntvriendelijker kunnen zijn. En ik besef me heel erg goed dat een zalf van 10 euro onderaan de streep misschien niet het financiële toxiciteitplaatje gaat oplossen. Maar alle beetjes helpen voor patiënten.
Ja, en ik denk wat je zegt, het kan ook heel erg helpen in ieder geval het inzicht creëren en een opening voor het gesprek tussen zorgverleners en patiënten.
Exact.
Nou, dank voor het delen en überhaupt heel erg bedankt voor het delen van al jouw kennis en ervaring van jouw onderzoek.
Heel graag gedaan.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.